Alsof het had er nu anders gemoeten. Nou, op het gebied van de privacywetgeving en informatiebeveiliging denk ik dat we heel ver zijn en dat we dat ook goed in de stijgers hebben staan. Echter, een fout, een menselijke fout, kan altijd gebeuren. Dus waar hier vooral denk ik aangescherpt moet worden, is vooral in de processen, in de werkprocessen. En die zijn we op dit moment ook aan het onderzoeken, waar dan hoe dit eventueel voorkomen kan worden. Maar 100% voorkomen, dat kan niet.
Ja, voorzitter, mag ik daar toch heel even nog op reageren? Want het is natuurlijk een beetje onwezenlijk om zo'n keurig mooi verhaal te houden en zo'n proces te schetsen op het moment dat je zelf net een uitgeleider gemaakt hebt. Ik zou eerlijk gezegd in zo'n situatie de deur 's avonds niet uitgaan voordat ik wist waar het zat. Ja? En daar ben ik dus net op zoek, maar daar krijg ik geen antwoord op.
En dat komt hoogstwaarschijnlijk omdat het ook niet het onderwerp van vanavond is. Hè? Dat zal meespelen.
Nou, dat vraag ik me dus af of het niet het onderwerp van vanavond is. Ik bedoel, als we ergens een keer met privacy te maken hadden, was het daar wel. Ja?
Maar wij hebben ook toegezegd dat u terugkoppeling krijgt over het onderzoek wat op dit moment loopt. En dat we ook de aanbevelingen daarvan aan u zullen mededelen.
Ja, ik heb net al aangegeven dat ik dat een hele bijzondere manoeuvre vind. Maar goed, kennelijk is het antwoord niet te geven op dit moment.
Dank u wel. Voldoende behandeld. Dan kunnen we overstappen naar het integraal woonwagenbeleid. Burgemeester. U even de aftrap en daarna Dennis Kiltstonk als presentator.
Ja, dank u wel, voorzitter. We gaan zo meteen de presentatie. We gaan terugkijken op een jaar integraal woonwagenbeleid. Vorig jaar vastgesteld, hebben daar ook een aantal doelstellingen toen aan verbonden. En dus denk ik goed om die met elkaar nu te delen van wat waren die doelstellingen, waar staan we nu? En een kleine doorkijk naar 2018.
Goedenavond. Ik ga u iets uitleggen over het integraal woonwagenbeleid. En dat doe ik samen met Floor, mijn collega. Dit is de inhoud die ik u graag wil voorhouden. Iets over de aanleiding, de aanpak per thema. Dan zal ik de thema's veiligheid en wonen en fysiek domein behandelen. En Floor die zal u iets vertellen over de participatie en de zorg die in dit project zat. En we willen u graag een doorkijk geven naar 2018. Sorry. Doe mijn best zo. Beter? Nou, de aanleiding voor het integraal woonwagenbeleid was gelegen in het feit dat we gevonden hadden dat er een afstand bestond tussen ons en de mensen die op woonwagenlocaties woonden. We waren gewoon onvoldoende in verbinding. En daarnaast was het zo dat er een aantal signalen binnengekomen waren over criminaliteit. Nou, die criminaliteit die hebben we onderzocht. We hebben een onderzoek verricht gedurende een aantal maanden. En uit dat onderzoek, we hebben dat onderzoek verricht door een criminologische bril. En uit dat onderzoek hebben we een aantal theorieën bekeken. En we hebben gekeken wat er in de praktijk nou gevonden was. Nou, die theorie en die praktijk die hebben we over elkaar heen gelegd. En daar is eigenlijk de aanpak uit voortgevloeid. Bij die aanpak hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd. En ik zat er even mee hoe ik dat nou aan u moest projecteren. Want het zijn behoorlijk wat doelstellingen. Dus ik stel voor dat ik een aantal aan u voorhoud. Nog even in herinnering van wat er in het plan van aanpak stond. Wat bij u ter inzage gelegen heeft. We wilden graag werken aan een normale relatie tussen woonwagenbewoners en de lokale overheid. Overheidspersoneel voelt zich veilig tijdens de werkzaamheden op de woonwagenlocaties. Normale relatie tussen woonwagenbewoners en omwonenden. Het onderhoud en beheer op het gebied van wonen zou ondergebracht zijn bij een woningstichting. We kennen de woonwagenbewoners en daar waar mensen wonen staan ze ook ingeschreven. Er zouden minder PGB's, persoonsgebonden budgetten, worden uitgekeerd in geld. Voor de ondersteuning door het sociale netwerk van de mensen zelf. Maar wij wilden meer inzetten op goede zorg door professionals, dus zorg in natura. Heel belangrijk, een toekomstperspectief voor jongeren. De burgemeester heeft er echt op gestaan om te zeggen, we gaan een integraal beleid uitvoeren met een sterke sociale paragraaf. Dat hebben we ook gedaan. Een betere acceptatie van de Sinti in de Stijnse gemeenschap. Minder bijstandsuitkeringen. Woonwagenbewoners participeren in de Stijnse maatschappij en genereren inkomen uit arbeid. Een goede verzorgde fysieke buitenruimte op hetzelfde niveau als in de rest van Stijn. Goede woningen welke passen in de wijk, waar mensen goed wonen, gezond zijn en zich veilig voelen. En aanzienlijk minder criminaliteit. Nou, dat was nogal ingewikkeld, want we hadden alleen signalen binnengekregen dat er mogelijk sprake zou zijn van criminaliteit. Nou ja, in samenwerking met de collega's van de politie, justitie en de belastingdienst hebben daar afgelopen tijd uitvoerig op elkaar gegaan. Daar zal ik zo even op terugkomen. Nou, de partners, die noemde ik er al een aantal. We hebben dus gewerkt met een aantal thema's, daar kom ik zo op terug. Maar als u er behoefte aan heeft, ik heb een handout. Als u dat straks zou willen zien met het samenwerkingsschema, dat is u volgens mij al bekend. Want dat stuk dat heeft de inzage gelegen. We hebben echt gewerkt met tientallen partners. Echt in nauwe samenwerking op de verschillende thema's. En ik zelf samen met mijn collega Sandra, we zijn een beetje de linking pin geweest tussen die samenwerking. We hebben het net over privacy gehad. We hebben wel eens moeilijke momenten gehad, omdat we zowel een werkgroep veiligheid hadden, waar onder de vlag van het RIEK rechtens gegevens gedeeld mochten worden. Daar hebben we ook veel aan gehad. En aan de andere kant zijn we natuurlijk ook nauw betrokken geweest bij zorg. Ja, in de zorg, aan de zorgkant worden ook allerlei gegevens gedeeld. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat die één op één met elkaar gedeeld worden, als je daar geen recht op hebt. Maar ja, soms is het ook wel aan te bevelen dat je daar naar kijkt. Dus ja, dat waren zo wat dingen waar we tegenaan liepen. De vier thema's dan. Wonen, fysiek domein, veiligheid en handhaving en zorg en participatie. Ik wilde graag beginnen met wonen. In samenwerking met de afdeling MRO zijn we in gesprek gegaan met omliggende gemeentes en woningstichtingen om te komen tot overname van deze standplaatsen. Nou, zover zijn we nog niet. Maar we zijn wel in gesprek, de burgemeester en de bestuurders van meerdere woningcorporaties, om uiteindelijk te komen tot een overdracht van de woonwagenstandplaatsen naar een corporatie. Dus dat loopt. Het onderhoud en beheer van de woonwagenstandplaatsen, dat werd uitgevoerd door de firma Nijbot, al 13 jaar lang. Nou, daar hebben we goed naar gekeken en wij hebben gedacht van, nou, dat moet ook anders kunnen. Na 13 jaar mag daar wel wat meer, het mag anders. Dus we hebben een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart. Die loopt en die is bijna klaar. En de verwachting is dat daar een woningcorporatie gevonden gaat worden die het onderhoud en beheer voor ons doet, maar ook de huurpenningen in. Dus dan heb je alles in één hand. En dat is voor de woonwagenbewoners ook makkelijker. Als u een woning zou huren en de kraan lekt, dan wilt u gewoon kunnen bellen naar de woningcorporatie met een balie en een winkel. En dan wordt u dan goed geholpen. Dat is de bedoeling. Daar zijn we bezig met de aanbesteding. Achter de Heggen, dat heeft u ook meegekregen, wil ik hier ook noemen. Die zou verplaatst worden naar Bramert Noord. Helaas heeft de Raad van State daar een streep doorheen gezet. En toen zaten we met een enorme opgave. Er is geen andere plek beschikbaar voor de bewoners van Achter de Heggen dan de plek waar ze nu wonen. Nou, de bewoners die daar omheen wonen, die hadden daar een sterk gevoel bij. Dat kunt u zich wellicht voorstellen. Maar de bewoners zelf, dus de Sinti, die hadden ook een heel sterk gevoel. Dus nou, wij zijn bestuurlijk en ambtelijk zijn we heel druk bezig geweest met zowel de bewoners als de omwonenden. En er ligt nu bijna een definitief plan voor om ingediend te worden. Dus ik kan daarvan zeggen dat vast niet iedereen heel erg al zijn punten binnengehaald heeft. Maar we hebben daar wel in samenwerking met de buurt zoveel mogelijk geprobeerd om te komen tot een goede oplossing. Dan het fysiek domein. Dat is de verkeerde kant op, excuus. Het fysiek domein wat u voor u ziet, ik besef me dat het te klein is, maar ik wilde u toch voorhouden, want we zijn er best wel trots op. We hebben in samenwerking met zo'n beetje iedere vakspecialist die je kunt vinden op het gebied van het fysiek domein. Dus dan moet u ook denken aan de RWM, de mensen van de afval, onkruid, maar ook riolering, het groen, de bestrating. Alles wat u maar kunt bedenken, zijn we met een groep van 12 mensen alle locaties afgegaan en hebben we een schets gemaakt van wat speelt daar nu en waar liggen de aandachtspunten. Nou, daar zijn deze tekeningen uitgekomen. U ziet op deze tekening ook de eigendomssituatie. Dus we weten ook precies welk huisje en welke standplaats van wie is. En het is voor ons in ieder geval en voor de vakspecialisten die daar moeten werken met deze tekening heel erg duidelijk hoe we dat gaan doen. Nou, ik ben er trots op om te zeggen dat er in het verleden best wel eens wat verstoring geweest is. Als het groen onderhoud gedaan werd, is daar best wel eens een keer een ruzie geweest of zo. Dat gebeurt op andere plaatsen ook. We hebben dat nu anders ingericht. Er is een externe aannemer in het jaar 2017 voor ons aan de slag gegaan. We hebben nul verstoringen meer gehad. Dus dit is in volledige harmonie met de bewoners, heeft dat plaatsgevonden. En het groen, de bestrating, alles is op orde. Alle rioleringen zijn aangekeken. Er is een ongediertebestrijder ingezet. En ik durf te zeggen dat het daar nu redelijk op orde is. Op hetzelfde niveau in ieder geval als alle andere wijken van Stijn. Daar zijn we heel erg trots op. Maar met name ook dat het zo goed gaat en dat ze heel goed in verbinding zijn met die aannemer. Het jaar 2018 zal daar nog weer een externe aannemer voor ingezet worden, maar dan meer met een social return daarin. Dus we gaan langzaam wel kijken dat er dus ook weer andere mensen daar hun werkzaamheden kunnen gaan doen. Wellicht meer in huis dan dat het extern zou moeten zijn. Veiligheid en handhaving dan. Nou, we hebben in de afgelopen jaren, hebben we een aantal bestuurlijke maatregelen genomen. En dan moet u denken aan dat we handhavend zijn bezig geweest op het gebied van illegale bouwwerken. Ik vergat dat net nog te zeggen bij het onderdeel wonen. Maar onze bouwinspecteur die heeft, we hebben een bouwinspecteur gevraagd dat voor ons in kaart te brengen. Die heeft minutieus in kaart gebracht welk huisje waar staat, of het aan de veiligheidseisen voldoet, aan de brandverordening, of hij daar mag staan volgens de APV, volgens het bestemmingsplan. Dat hebben we nu volledig in beeld. Nou, u moet ons vergeven, we hebben niet in één jaar tijd alles kunnen oplossen, maar we zijn wel een end op weg. Alles, op de helft ongeveer van alle locaties is alles wat illegaal was gelegaliseerd. In de vorm van of er is een vergunning verleend, of hetgene wat er stond was geen vergunning voor te verlenen. En dat hebben we laten afbreken, dan wel verwijderen. Dus dat is de helft. En de andere helft gaan we in 2018 zijn beslag laten krijgen. Nou, het Damoclesbeleid. Er zijn tijdens de aanpak van de woonwagenlocatie zijn 6 panden gesloten op het gebied van Damocles. Waarvan 4 op woonwagenlocaties en 2 in de wijk. U zult wellicht in de media ook hebben meegekregen dat er een aantal acties hebben plaatsgevonden. Hè. Daar hebben we ook gewoon persberichten over doen laten uitgaan. De laatste was bijvoorbeeld op de Julianaweg. Dat heeft u in de krant allemaal kunnen lezen. Ja, en we zijn eigenlijk heel erg tevreden als je kijkt naar hoe de samenwerking ook is verlopen in de driehoek plus, waar de burgemeester voorzitter van is, samen met de politie, justitie en de belastingdienst. Ja, in een goede samenwerking, het gaat dan zo dat we in de kerngroep veiligheid met elkaar signalen opwerken. Nou, als wij een signaal ontvangen van criminaliteit, dan wordt dat in een beslisdocument voorgelegd aan de driehoek. De driehoek besluit, daar zitten ook scenario's in. De driehoek besluit dan van ja of nee, we gaan ingrijpen. En als we dan gaan ingrijpen, dan hebben wij de voorkeur voor scenario X. En dan krijg ik de opdracht om daar een plan van aanpak voor te schrijven. En dat doen we dan weer met elkaar. Nou, uiteindelijk leidt dat dan tot zo'n integrale actie die u in de krant heeft meegekregen. Dat is heel in het kort, ik kan er uren over vertellen. Maar ik wil ook graag het woord geven aan mijn collega Floor.
Ik zal wat vertellen over het onderdeel zorg en participatie. Zorg is in dit kader breed bekeken, dus niet enkel zorg vanuit de WMO en jeugdwet, maar zorg in de breedste zin van het woord. En dat geldt ook voor participatie. Participatie is niet alleen werk, maar ook meedoen, contact hebben met je medebewoners, buurtgenoten, etc. Dus we hebben dit met een brede blik bekeken. Wat u hier voor u ziet is een participatieladder. Een participatieladder is een middel om gesprekken te voeren en te kijken waar iemand zich bevindt in het proces participeren en uiteindelijk met als hoofddoel komen tot betaald werk. We hadden binnen de participatie 38 bijstandspersonen, cliënten binnen het woonwagensegment. We hebben met alle 38 personen een gesprek gevoerd en gekeken waar staan ze op dat moment, een soort van nulmeting op de participatieladder. Dat was voor het grootste deel op trede 1 en 2. Trede 2 staat sociaal contacten, buitenshuis, maar buitenshuis wil dus ook zeggen buiten de woonwagen en dan in contact met de buren en niet verder dan dat. Dus dan moet je nog steeds denken aan zeer geïsoleerd. We hebben ook gekeken naar wie echt bemiddelbaar is en welke groep dat minder is. We hadden als doel om een uitstroom te creëren uit de bijstand van 10%. En dat is absoluut gelukt. Vanuit de gesprekken hebben we gekeken, waar zitten de problemen, waar kunnen we iets mee? En 21% is op een medische keuring geweest. Dat waren de personen die aangaven dat ze op grond van beperkingen, denk aan angstklachten, et cetera, aangaven dat ze geen enkele vorm van participatie of arbeid konden verrichten. Deze personen zijn op een medische keuring gestuurd. Als daaruit bleek dat er sprake was van een geobjectiveerde medische beperking, dan werd er voor behandeling gekozen. 28% is naar het participatiehuis doorverwezen waar ze leerden om gewoon arbeidsvermogen op te doen. En dan moet je denken aan op tijd komen, een ritme hebben, je afbellen als je niet kan komen, et cetera. Dus de basisprincipe van arbeid. 22% heeft gekeken naar het starten van een eigen onderneming. Daarvoor moet je met het IMK in zee gaan. Zij kijken dan naar een intake, een opleiding. En het doel is te komen tot een businessplan, een ondernemingsplan met deze personen. Daarvoor is 22% in aanmerking gekomen. En als dan bleek uit de medische keuring dat iemand echt niets kon in de zin van arbeid, participatie, dan kon deze groep nog altijd naar de dagopvang. Hieruit is voortgekomen dat van de 38 personen in de bijstand er 11 zijn uitgestroomd. Dat is 29%, dus dat is ruimschoots meer dan de beoogde 10%. Deze uitstroom is bewerkstelligd door het controleren op uitkering, dus uitkeringsfraude en het stopzetten als daar sprake van was. Doorgeleiding naar werk en het starten van een eigen onderneming. We hebben bijvoorbeeld iemand aan het werk bij VDL Netcar, om als voorbeeld aan te geven. Dan een stukje over de zorg. De zorg binnen de woonwagenbewoners heeft een hele duidelijke leeftijdsgrenscategorie, om het zo maar te noemen. We hebben de categorie 4 tot 18 jaar. Dit zijn de leerplichtigen. In deze categorie hebben wij 12 gezinnen binnen de Sinti-gemeenschappen vanuit de jeugdwet case management op uitvoeren. Dus dat wil zeggen dat een soort helikopterview op het gezin is en we aansturen op de zorg en ook nauw samenwerken met leerplicht daarin. Wat we zien is dat als de jeugd tussen de 4 en de 12 zit, dat goed gaat. Dat ouders vaak ook graag willen dat kinderen naar school gaan, daarop aansturen. Ook de kinderen laten deelnemen aan begeleiding of behandeling als daar sprake van zou zijn. Want je ziet veel angstgerelateerde klachten en problematieken. Dan staan ze daar nog voor open. Wat we merken is dat als ze richting de 18 gaan, dat ze steeds minder behandeling willen en steeds meer aansturen op het in een uitkering komen. En daar proberen we heel strak op te sturen, zeker met de leerplicht. En dat werkt uitermate goed. We hebben dan ook heel veel zorgaanbieders die hierbij betrokken zijn, maar ook een leger des heils, PW, MEE, Bureau Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin en ga zo maar door. Daar hebben wij een zeer goede samenwerking mee. Daarbij bieden we huiswerkbegeleiding aan en sportactiviteiten aan deze groep. Binnen de WMO hadden wij een aantal cliënten uit de woonwagengemeenschap in een PGB zitten. Deze PGB's, ook binnen de jeugdwet, zijn allemaal stopgezet. Waarom? Omdat we, net zoals we dat bij iedere PGB aanvragen en in de loop van de tijd hebben gekeken van, goh, wat wordt er nou eigenlijk geboden voor een PGB? Voldoet de zorg die geleverd wordt aan de gestelde kwaliteitseisen die wij hebben voor een PGB, zowel op grond van de wet als op grond van onze eigen wet en regelgeving? Wat vaak bleek was dat het PGB onjuist werd ingezet of helemaal niet was gericht op de problematiek die men had. En wij hadden geadviseerd om zorg in natura in te zetten, omdat je als je aangeeft dat je ernstige angstproblematiek hebt, het vaak niet geschikt is als je je broer, zus, moeder op basis van de PGB begeleiding geeft. Dat voldoet niet aan de kwaliteitseisen die wij stellen aan de zorg die je kan leveren. Dus, en op het moment dat wij adviseerden om een zorg in natura aanbieder in te zetten, werd er vaak van dit soort zorg afgeweken. Dan wilden ze deze niet ontvangen. Dus er zijn een aantal PGB's gestopt. We hebben wel gemonitord of dat er desalniettemin een zorgvraag bleef staan. En dat was in de meeste gevallen niet zo. Als dat wel zo is, dan kunnen ze altijd opnieuw bij ons een aanvraag doen. En dan wordt deze natuurlijk altijd opgepakt. Voor 2018 gaan we kijken ook of we iets kunnen met de categorie 0 tot 4 jaar. Want wat wij terug horen is als de kinderen beginnen op school, dat ze dan al met een hele grote achterstand te maken hebben, omdat ze de taal niet ontwikkelen en niet leren omgaan met kinderen buiten hun eigen gemeenschap. Dus dat is iets waar we ons op willen focussen in 2018.
Dan als laatste de financiële verantwoording. Want dat vinden we ook nogal belangrijk. We moeten zeggen, wat ik weet niet of je het goed kunt lezen, maar van het budget wat beschikbaar gesteld was door u van 294.000 euro die u daar ziet staan, hebben we 160.000 kunnen uitgeven met de dingen die we gedaan hebben. Ja, nou ja, ik zeg kunnen en ik zal erop terugkomen. Als u bijvoorbeeld kijkt naar